Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst herinneren we u eraan dat aanstaande donderdag 27 oktober 1988 een herdenkingsdienst zal plaatsvinden van de reformatie. Die herdenkingsdienst donderdag zal plaatsvinden in de kerkgebouw van de hervormde gemeente, de Ring, Middelharnis, aanvang 19:30. En dominee De Lange van Sommelsdijk en ikzelf hopen daar te spreken. Deze dienst wordt uitgezonden voor de kerktelefoon. Volgende mededeling is dat volgende week, zondag, de morgendienst een kwartier later zal beginnen om 11:30 in verband met het feit dat die morgen in de morgendienst in de gereformeerde gemeente het heilig avondmaal bediend zal worden. Dus volgende week 11:30, de morgendienst. Derde mededeling, een herinnering dat de verkoping van de vrouwenvereniging ten bate van de verbouwing deze zaterdag zal plaatsvinden in ons eigen kerkgebouw aan de Hoflaan van 's morgens 9 tot 's middags 4 uur. De maandelijkse extra collecte voor de verbouw zal volgende week gehouden worden. En de laatste mededeling is dat ik voornemens ben om deze middag verder te gaan met de prediking van de Heidelberger Catechismus. Op het punt waar dominee Den Butter gestopt is. We hopen vanmiddag samen na te denken over het vijfde gebod. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Het 7e en het 8e vers van Psalm 77.
Thank you.
willen nu luisteren naar de wet des Heren. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we samen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Derde vers van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing die deze morgen is uit het eerste boek Samuel, het zevende hoofdstuk. We noemen nu 1 Samuel 7, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kirjat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heren bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heren en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en zij dienden de Heren alleen. Verder zeide Samuel: vergader het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heren voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten de dien dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversen der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël, want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Tot zover onze schriftlezing, het woord van God, wat we deze morgen onder beding van genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat u is voorgelezen, 1 Samuel 7, het 12e vers. We lezen daar het woord van God en onze tekst, 1 Samuel 7, vers 12. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Genadige en barmhartige Heere, in uw onuitsprekelijke goedheid hebt u ons samengebracht in uw huis. U hebt daarin onderscheid gemaakt, waar bij ons geen onderscheid, geen verschil te vinden is. U hebt ons de gezondheid gegeven, terwijl zoveel ziek zijn. zoveel door de dood zijn weggenomen, ook deze afgelopen week. U hebt ons uw woord gegeven, terwijl er zoveel zijn in deze grote wereld die uw woord niet bezitten. Streken zijn waar uw woord nooit geklonken heeft, die vervreemd zijn van uw woord. U brengt ons samen. En daarom buigen wij ons voor u neer om uw grote naam daarvoor te erkennen. Dat u onderscheid maakt waar geen onderscheid is. Heere, bind het op ons hart. Dat wij hier samen mogen zijn als toonbeelden van uw goedheid, als toonbeelden van uw genade. En wil u geven dat we daaronder verbroken mogen zijn, klein mogen worden. Geef dat we vanmorgen, wanneer we na mogen denken over dat woord dat zegt, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Ons alle verwonderen mogen over de tekenen en de blijken van uw goedheid en van uw trouw. Want u bent het die uw trouw en uw goedheid betoond hebt. Niet alleen in ons samen, door ons samen te brengen in uw huis vanmorgen. Maar ook door deze week ons aan elkaar te hebben gegeven. U hebt ons aan de gemeente gegeven. En wij hebben de gemeente deze afgelopen week uit uw hand ontvangen. Heren, we vragen van u. Wilt u ons samen, als gemeente en als dienaar, geven dat we ons verwonderen mogen over uw goedheid. Heilig zijn, o God, uw wegen. Geef, Heren, dat de tijd die u ons aan elkaar schenkt, bovenal een tijd mag zijn waarin uw gunst mag blijken. Mag blijken in ons persoonlijk leven. Wanneer we in het midden van deze gemeente werk mogen doen. Dat we meer en meer geoefend mogen worden. In de kennis van u en van uw wegen. Dat we bediening mogen ontvangen op de kansel. En ook in het midden van de gemeente. Op catechisatie. Bij de bezoeken. En bij al het werk wat wacht. Wil u ook geven dat we als gemeente uw gunst mogen ervaren. Geef bovenal, Heren, dat uw kinderen onderwezen mogen worden. Meer ingeleid mogen worden in de verborgenheden van uw koninkrijk. Meer mogen leren van de kennis van de Heere Jezus Christus. Van de genade van de drie enige God. Geef bovenal ook, Heren. Dat zondaren getrokken mogen worden. Onder ouderen, maar vooral ook onder de jongeren. Onder de kinderen. Getrokken mogen worden door de kracht van uw genade. Uit de duisternis waarin ze van nature verkeren. Tot uw wonderbaar licht. Heere, zou het u mogen behagen. Om ook onder onze bediening parelen te hechten aan de kroon van de grote koning. De Heere Jezus Christus, dat er grote parelen, kleine parelen, ouderen en jongeren, gebracht mogen worden tot de voeten van de grote koning. En aan zijn voeten genade ontvangen, om als verloren zondaren, om niet zalig te worden. Heere, zou u dat willen doen? We belijden het u. Bij ons is geen reden dat u dat zou doen. Want als u in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Dan is er geen reden bij ons. Dan is er geen reden in de gemeente. Dan ligt alles verzondigd. Dan moeten we het net als Israël op die gedenkwaardige dag in Mispa zeggen, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Maar wil u om het offer van het grote lam dat geslacht is, de Heere Jezus Christus, redenen uit uzelf nemen. Redenen nemen uit het bloed van het verbond, het bloed dat gestort is. Heere, zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wil u om het bloed van hem aan ons en aan onze kinderen denken. En onder ons werken en wonen. En het tonen dat u van ons afweet. Dat u van de mensen van de gemeente afweet. Dat u van ons persoonlijk afweet. Heere, toon dat zondags. In de diensten van woord en gebed. Toon dat ook door de week. We bidden u voor de gemeente. Heere, wil u zijn met ons allen. Met onze kinderen. Wees u met hen die het moeilijk hebben. Die zorgen en vragen kennen. Bijzonder degenen die in rouw zijn. Ook deze week, de dag voor de bevestiging en intrede, zijn we getuigen geweest van de dood. Toen u, broeder Nepius, door de dood wegnam, heel in het begin van deze week, vrouwen en kinderen, kleinkinderen in rouw dompelden, en we afgelopen donderdag bij de begrafenis waren. Heere, wilt u troost bereiden voor hen die in rouw zijn, voor de weduwe, voor de kinderen en kleinkinderen. Wil u geven dat het woord van u vervuld mag worden, dat u een God van weduwe en van wezen wilt zijn. Maar bovenal, Heere, laat deze roepstem geheiligd mogen worden aan de harten van hen die achterblijven. Ja, aan ons aller hart. Dat we eraan herinnerd worden. Dat zo heel plotseling onze levensdraad kan worden afgebroken. Dat kan zijn als we ouder zijn, maar ook als we heel jong zijn. Heere, dat de vraag mag branden op ons hart. Ben ik bereid? Dat we zoeken mogen om te vlieden voor de toekomende toorn. Heere, wil u dat op ons hart binden, want we kunnen zo doorleven. Als de dagen zich aaneenrijgen, als alle drukte ons overspoelt. Geef, Heere, dat we stil mogen staan en mogen zoeken om behouden te worden. In die ene naam die onder de hemel gegeven is. Denk aan allen die rouw en verdriet hebben. U weet dat er onder ons zijn die heel kort geleden of al langer geleden een leegte in hun leven zagen komen. U weet wat er soms in stilte wordt afgetopt. U weet hoe de pijn soms na jaren zo hevig kan zijn. Heere, wees nabij en wil u troosten. Denk aan hen die ziek zijn. Wees u met hen die al lange tijd met ziekte tobben, of die met vrees vervuld zijn voor ziekte, voor zichzelf of voor iemand die hun lief is. Heere, denk aan hen in hun strijd en in de moeite. Wil u bijzonder zijn met degene onder ons die in het ziekenhuis worden verpleegd. We dragen broeder Koudijzer aan u op met zijn vrouw en al de zijnen. Heere, geef dat nu hij in het ziekenhuis is voor onderzoek en voor behandeling, dat de middelen gezegend mogen worden. En dat hij, kon het zijn, spoedig weer terug mag keren naar huis. Wil u ook deze tijd, waarin ook hij stilgezet wordt, persoonlijk voor hem tot zegen doen zijn. We dragen IJs Nelis aan u op, die deze afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen en een operatie onderging. U hebt alles wel willen maken. U hebt de hand van de dokter willen zegenen. En u mag hij herstellen in het ziekenhuis. Heere, wil u hem nabij zijn in alle omstandigheden die u volmaakt bekend zijn. Geef dat het herstel voorspoedig mag gaan. Want we zijn iedere dag zo van u afhankelijk. Maar wil u ook schenken dat deze tijd van ziekte voor hem persoonlijk rijk gezegend mag worden. Wees u hem nabij, Heere, in alle omstandigheden. En dat hij op u mag hopen. We dragen ook weduwe van der Boom aan u op, die in het ziekenhuis ligt al een poosje. Ook herstellende is, waarvoor we uw naam dank zeggen. Maar u weet wat ook zij nodig heeft onder haar omstandigheden, op haar leeftijd. Heere, wil u uzelf niet onbetuigd laten. en zowel lichamelijk als geestelijk aan haar denken in uw gunst. Heere, betoon het, dat uw naam ontfermer is en dat u de grote heelmeester zijt, niet alleen van het lichaam, maar bovenal ook van de kwalen van onze ziel. Zo dragen we allen die moeite hebben aan u de Heere op. Heere, wees met hen die ziek zijn en hen die gehandicapt zijn. Wees u ook met anderen die moeite en zorgen hebben die wij niet weten, die misschien alleen aan u bekend zijn. Denk aan hen in uw gunst. Ontferm u ook over alle die misschien geen bijzondere noden en zorgen kennen. Die veel redenen hebben om u de Heere dankbaar te zijn voor de zegeningen die gekomen zijn. Heere, er zijn zoveel onder ons die van zegeningen kunnen spreken. Zelfs zij die in moeite zijn, mogen niet ontkennen dat u nog zoveel gegeven hebt. Laten de zegeningen ons klein maken of klein houden. En dat uw goedheid en uw verdraagzaamheid ons tot bekering mag leiden. Wil daartoe ook uw woord gebruiken. Want dat wilt u toch doen, Heere. Door uw woord en geest, zondaren bekeren. Werk daartoe onder ons, ook onder de prediking van morgen. Zie op ons neer in uw gunst. En vergeef ons al onze zonden. Spreek tot ons door de dwaasheid van deze prediking. Sterk ons in het bedienen van uw woord. We vragen het om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 27, de versen 5 en 7... En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. Psalm 27, de versen 5 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Derde vers van Psalm 85. Geliefde gemeente, door de rijke geschiedenis van ons goede vaderland heen zijn er heel wat gedenktekenen opgericht. U vindt ze in veel oude steden, beeldengroepen, platen met inscripties waarop van allerlei dingen opgeschreven staan die er ons aan herinneren wat in het verleden gebeurd is, opdat we niet zouden vergeten. En dat is goed. Een land dat zijn geschiedenis vergeet, is een land wat zonder roer leeft. Eén ding is wel opmerkelijk, dat al die gedenktekenen en al die inscripties die ook in ons eigen vaderland te vinden zijn, vaak heel nadrukkelijk de nadruk leggen op wat mensen doen. Soms wordt de mens en de daden van de mens wel heel erg verheerlijkt. De Bijbel kent ook gedenktekenen. Maar daarin wordt niet de mens verheerlijkt. Daarin wordt gesproken van wat God gedaan heeft. En vandaar dat het zo van betekenis is dat wij vanmorgen een gedenkteken vanuit de Bijbel bezien. Niet omdat we in dat gedenkteken onze eigen naam geschreven zien. Of omdat we bij dat gedenkteken gewezen worden op wat mensen hebben gepresteerd. Maar omdat dat gedenkteken zegt: dit is wat God gedaan heeft. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En wat zou het een groot wonder zijn als we in dit gedenkteken wat in de schrift, in dit schriftgedeelte staat opgericht, ook vanuit ons persoonlijke leven, vanuit het hart, zouden kunnen zeggen: ja, daar ben ik geen vreemde van. Van dat gedenkteken. Tot hiertoe heeft de Heere ons, mij, uit genade geholpen. Laten we dan op die gedenksteen, waar de naam van de Heere en zijn daden opgeschilderd staan, laten we over die gedenksteen nadenken. Thema van de prediking is Eben Haezer, de steen der hulp. In de eerste plaats blikken we bij deze steen achterwaarts. In de tweede plaats blikken we bij deze steen opwaarts. En in de derde plaats blikken we bij deze steen voorwaarts. Ebenezer, de steen der hulp. Ten eerste een blik achterwaarts. Ten tweede een blik opwaarts. En ten derde een blik voorwaarts. De plaats waar die steen door Samuel werd opgericht is inderdaad een plaats waarbij het verleden gaat spreken. Waarbij we de blik achterwaarts, terug in de geschiedenis moeten richten. Want de plaats Ebenezer tussen Mispa en tussen Sen is een plaats vol van herinneringen. Wat was er op die plaats zoal gebeurd? Ach, als we terugbladeren in het boek Samuel, dan komen we aan Samuel 4. En in het begin van 1 Samuel 4 wordt ook over de plaats Ebenezer gesproken. En wat wordt er van die plaats Ebenezer gezegd? Wel, daar leest u die aangrijpende geschiedenis dat het leger van Israël optrekt tegen de Filistijnen, onder aanvoering van de zonen van Eli, Hofni en Pinehas. De mannen die Israël deden zondigen, die ze leidden in de zonde, voorgingen in de zonde. En u weet wat er gebeurde. Nadat ze eerst zijn teruggeslagen, wordt op bevel van de grote leiders Hofni en Pinehas de ark van het verbond uit de tabernakel gehaald. En er klinkt een gejuich in de slagorde van Israël als de ark het legerkamp binnenkomt. Nu zijn ze onkwetsbaar, want waar de ark is, is de Heere. En daarom kunnen ze niet verliezen. En vol vertrouwen gaan Hofni en Pinehas met de legerscharen van Israël de strijd met de Filistijnen tegemoet. En ze worden bitter verslagen. Hofni en Pinehas vallen in de strijd en de duizenden van Israël komen om. En het ergste, de ark valt in de handen van de Filistijnen. En zo daar in Ebenezer liggen herinneringen. Misschien is er nog een eenvoudig gedenkteken boven een massagraf, waar ook Hofni en Pinehas in begraven zijn. Dat herinnert aan de slag waarin Israël verslagen werd. Aan het feit dat de ark voor het eerst in vijandelijke handen kwam. In een afgodstempel werd opgericht als krijgsbuit. Herinnering aan de nederlaag. Maar dat is Ebenezer niet alleen. Ebenezer is ook een herinnering aan het feit dat Israël God verlaten had. Want laten we niet vergeten, waarom werd Israël verslagen? In die vlakte van Ebenezer. Waarom werd die ark buitgemaakt door de Filistijnen? Waarom liet God toe dat de ark werd geplaatst in de tempel van die afgod Dagon? De Heere liet het zien. Zij hebben mij verlaten. Zij zijn de afgoden nagelopen. Hebben zich neergebogen voor de vreemde goden. Hebben zich overgegeven aan zedeloosheid. Zelfs in de tempel in Silo werd onder de leiding van Hofni en Pinehas allerlei zedeloosheid bedreven. En daarom was die nederlaag in de vlakte van Ebenezer niet alleen maar iets waarvoor Israël diende te rouwen. Maar het was ook waarin Israël moest zien dat Gods toorn op hun rustte. Dat de Heere zich teruggetrokken had. Dat de Heere zich afgekeerd had van Israël. Omdat ze hem hadden verlaten. En zonde op zonde gestapeld hadden. Kijk, en die sprake die er van dat slagveld Ebenezer uitging, die was nu eigenlijk nooit gehoord. Er was rouw gekomen in Israël vanzelf. Toen ze de berichten hoorden, de ark is gevankelijk genomen. De slagorde van Israël zijn gevallen. Maar er was geen roepen. Naar de Heere. Geen terugkeer, geen bekering tot hem. De ark was teruggekomen. Op een wonderlijke manier. Maar Israël had zich niet bekeerd. Die ark bleef in het huis van een zekere Aminadab. In Kiriat Jearim. Dat de ark niet in de tabernakel was. Dat tenminste de grote verzoendag, het sprenkelen van het bloed op het verzoendeksel niet kon plaatsvinden. Het scheen Israël niet te raken. 20 jaar gingen voorbij. En al die jaren door was het slagveld van Ebenezer een stille getuige. Bekeert u, bekeert u. En Israël bekeerde zich niet. Al die 20 jaar door was de ark ver van de tabernakel in dat huis van Abinadab. Een stille getuige, bekeert u, bekeert u. Maar Israël bekeerde zich niet. En toen na 20 jaar, nadat 20 jaar lang er zoveel stille getuigen gesproken hadden. Toen komt er verandering onder het volk. We lezen het in het begin van ons hoofdstuk. Dat de ark in het huis van Abinadab in Kiriat Jearim was. En toen begon het ganse huis van Israël de Heere achterna te klagen. Er komt een beroering onder het volk. Ineens of misschien langzamerhand gaan ze het zien. Daar op de vlakte van Ebenezer liggen onze doden. Ze zijn er begraven. Daar in het huis van Kiriat Jearim staat de ark. Die ark hoort daar niet, die hoort in de tabernakel. En de vlakte van Ebenezer en de ark in Kiriat Jearim, het zijn stille getuigen die er ons aan herinneren. De Heere heeft zich afgewend. De Heere heeft ons de rug toegekeerd. De Heere heeft zijn aangezicht verborgen. Maar er komt beroering onder het volk. Ze beginnen de Heere achterna te klagen. Prachtig woord. U ziet het als het ware voor u. De Heere heeft zich van het volk afgewend. Heeft hen de rug toegekeerd. Maar nu gaat het volk als een klein kind achter moeder. Die gezegd heeft, ik ga weg. Moeder, kom terug. Heere, kom terug. Wend u tot ons en wees ons genadig. Die 20 jaar lang was dat niet gebeurd. Er was rouw geweest, er was verdriet geweest over de gevallenen op het slagveld. Over alle ongemak onder de hand van de Filistijnen. Maar nu werd het verdriet een droefheid naar God. Een droefheid over de zonde. Heere, keer weder, kom. Hoe kwam dat? Dat pas na 20 jaar die beroering onder het volk kwam. Er een wederkeer was, een klagen achter de Heere aan. Wel, we hebben er al op gezinspeeld dat die stille getuigen van dat slagveld op Ebenezer en de ark die niet op zijn plaats stond, niet in de tabernakel, dat die stille getuigen aan het hart van Israël werden toegepast. Ik mag nog één stap verder gaan en zeggen, al die jaren door heeft God het niet slechts bij stille getuigen gelaten, maar liet God ook het woord nog verkondigen onder Israël. Samuel verkondigde het woord aan een afkerig, aan een weerbarstig Israël. En nu zien we dat God die stille getuigen en het sprekende woord wat Samuel in Gods naam gesproken heeft gaat zegenen. Door zijn Heilige Geest gaat toepassen aan de harten. En als God de stille getuigen en het sprekende woord gaat toepassen, dan gebeuren er wonderen. Dan wordt de verbittering onder het juk van de Filistijnen, de droefheid over de gevallenen op het veld van Ebenezer, wordt een droefheid naar God. En ze klagen de Heere achterna. En ze komen naar Samuel en zeggen, Samuel, wat moeten we doen? Want als mensen de Heere achterna gaan klagen, als er besef komt dat ze tegen de Heere gezondigd hebben, dat ze zich tegen de Heere verzet, tegen de Heere verhard hebben, dan komt er ook een heilige verlegenheid. Dan voelen ze het aan in hun hart. Er moet wat veranderen. Maar hoe moet het? Samuel, we weten het niet meer. Samuel, wat moeten we doen? U leest dat zoveel in uw Bijbel. Dat als mensen onder overtuiging komen, dan weten ze het niet meer. Dan zeggen ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dan is er een heilige verlegenheid, een honger naar het woord, een verlangen om de weg gewezen te worden. Wat is het een zegen, gemeente, als dat de vrucht mag zijn op de prediking van het woord. Dat mensen onder de Heere vernederd worden, dat mensen hun zonde gaan zien, dat mensen verlegen worden. En gaan zeggen, wat moeten we doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wel, Samuel zegt, dit moet gebeuren. Ge moet u bekeren. En bekeren betekent dat al die vreemde goden, al die afgoden, de Baalim, de Baals en die Astarots, dat die de deur uit moeten. En dat ge de Heere alleen moet dienen. Het betekent ook dat we samen moeten komen in een uur van vasten en een uur van bidden. En dat we daaraan de Heere belijden moeten onze zonden en onze schulden. En dat we daar samen de Heere mogen smeken om zijn vergevende, om zijn reinigende genade. Ziet u, Samuel zegt, bekeert u. En bekering betekent afscheid van de paden van de zonde, van de afgoderij. Samuel zegt, en laten we samen Israëls Heere te voet vallen. En dan wordt beschreven wat daar gebeurde in Mispa. Ze komen samen en ze plengen water, ze gieten water uit voor het aangezicht van de Heere. Wat dat betekent is dit. Plengen van het water is een symbool, is een aanduiding van wat leeft in hun hart. Zoals het water uitgegoten wordt voor het aangezicht van de Heere, zo komen ze tot de Heere. En zo zeggen ze het met droefheid in hun hart, met tranen in hun ogen. Heere, wij hebben tegen u gezondigd. Ze storten hun hart uit als water voor de Heere der Heerscharen. En in bidden en smeken zoeken ze het aangezicht van de Heere, pleitend om genade. Wat moet dat geweest zijn? Al die mensen, jongeren, ouderen, saamgestroomd op dat slagveld waar alles nog herinnerde aan de toorn van God, aan de straf op de zonde. Daar gekomen om de Heere te smeken in berouw, in verbreking, in verbrokenheid van het hart. Wij komen tot u, want wij hebben tegen u gezondigd. 20 jaar lang de stille getuigen en het sprekende woord in de wind geslagen. 20 jaar lang tegen u ons verzet. Doorgegaan in de zonde. Wat zou het een wonder zijn, gemeente. Als er iets van die geest die daar zichtbaar werd bij Ebenezer ook onder ons ging werken. Mag ik het vragen? Zijn we al zo voor de Heere gevallen? Hebben we het zo al voor de Heere verloren? De wapenen van ons verzet in leren leveren? Hebben we het al gezegd? In de verbrokenheid van het hart. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Of verzetten we ons nog? Verzetten we ons nog tegen al de roepstemmen die tot ons komen? Tegen alle waarschuwingen? Tegen alle lokstemmen en nodigingen van het woord van de levende God? Bedenk het. Dat wie zich tegen de Heere verhardt, geen vrede zal hebben. Je komt om. Maar wie met die Israëlieten, verbroken van hart en verslagen van geest, de Heere achterna gaat klagen en het zegt, wij hebben tegen u gezondigd. Ach, daar zal de Heere zich niet onbetuigd laten. Daar zal de Heere komen in zijn gunst en genade, ja. Want hij zegt het zelf, noodruftige zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, dat is waar. Is het waar? Als we naar Ebenezer kijken in onze tekst? Nee, het lijkt er eerst niet op. Die hulp van God, die genade van God, komt niet onmiddellijk. Het lijkt wel alsof de Heere niet hoort. Want terwijl ze daar bezig zijn om de Heere te voet te vallen en om zichzelf aan de Heere op te dragen. Horen de Filistijnen dat er een groep Israëlieten samengekomen is op het slagveld Ebenezer. En de Filistijnen denken waarschijnlijk wel, misschien komen onze onderhorigen in opstand. En zo de vorsten van de Filistijnen komen samen en ze brengen hun slagorde samen. En dan in korte tijd komt het leger van de Filistijnen uit het westen oprukken. Om daar bij Ebenezer opnieuw die Israëlieten goed in te prenten wie de macht heeft. De Israëlieten horen het. De vijanden zijn in aantocht. En we zijn hier samengekomen in een uur van vasten en bidden. Geen wapen is er bij hen te vinden. Hoe moet het? Vrees beslaat hen. Vrees bekruipt hen. En laten we het niet vergeten, gemeente. Dat waar er verootmoediging komt voor de levende God. Waar mensen voor God vallen. Waar mensen hun schuld gaan belijden en de Heere achterna gaan klagen. Daar staat de vijand meteen op zijn achterste benen. Daar rukken de vijanden ogenblikkelijk op. Hier zijn de Filistijnen. Gestuurd door Gods aartsvijand Satan. En vaak wanneer het in ons persoonlijk leven zo is. Dat we werkelijk voor de Heere leren buigen. En in de nood van onze ziel de Heere achterna klagen. Heere, red u mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Daar komen alle vijanden, alle Filistijnen uit de afgrond tegenop. Want waar mensen voortleven, onbekommerd en onbezorgd over het geestelijk goed, over hun geestelijk heil, daar heeft de Satan niet veel te stellen. Daar laat Satan je met rust. Maar waar Satan ziet dat mensen God te voet vallen. Daar vuurt hij al zijn pijlen af. Daar komt hij om het mensen in te fluisteren. Je bent nu wel wat ernstiger geworden. Maar zou er voor zo'n mens als jij bent wel genade zijn? Je roept wel. Je pleit wel. Maar je hebt te zwaar gezondigd. Het is onmogelijk. Let eens op dit, let eens op dat. En al die influisteringen. Ze kunnen het hart zo bevreesd maken. En daarom kunnen we het zo heel goed begrijpen. Dat die Israëlieten hier in vrees uitroepen. Wie zal ons helpen? Maar in hun vrees gaan ze ditmaal de rechte weg. Ze komen naar Samuel en zeggen: Samuel, bid voor ons. Bid voor ons. Nee, ze gaan niet naar menselijke hulpmiddelen dit keer. Zoals in de dagen van Hofni en Pinehas. Ze gaan niet met menselijke berekeningen te werk. Als we dit, dan dat. Ze weten, mensenhulp is enkel ijdelheid. Op dit ogenblik verstaan ze het. We kunnen onszelf niet meer helpen. We zijn een gemakkelijke prooi in de handen van de Filistijnen. Maar er is nog maar één weg. Samuel, roep voor ons aan de troon van Gods genade. Samuel, schreeuw aan de troon van Gods ontferming. En dan moeten we heel goed luisteren. Dit keer roepen ze zelf niet. Dit keer vragen ze Samuel om hun voorbidder te zijn. Daar ligt deze gedachte achter. Dat ze voor zichzelf het besef hebben. De Heere wil naar ons niet luisteren. Want wij hebben gezondigd. Onwaardigheid. Besef dat ze zelf niet kunnen bidden. Dat hun gebed voor God niet kan bestaan. Maar Samuel, knecht van de Heere. Gods gezant, bid voor ons. En wat gaat Samuel doen? Begint hij met het gebed? Nee, dat Samuel doet een wonderlijk ding. Samuel, zie je dan niet dat gevaar dreigt, dat de Filistijnen misschien wel aan de voet van de heuvel staan? Waarom begin je niet meteen met je hart uit te storten voor de Heer? Nee, zegt Samuel, eerst moet er een offerdier komen, een melklam. En Samuel bouwt een altaar. En hij neemt dat melklam en hij slacht het en offert het geheel de Heere. Staat er met nadruk. Samuel, weet je dan niet dat wat je doet al niet klopt? Een offer. Een offer dat gebracht werd bij het gebed. Een brandoffer. Dat moest volgens de wet van Leviticus hoofdstuk 1 eerst helemaal toebereid worden. Een offerdier, een melklam, moest in stukken gehakt worden. En al die stukken moesten apart met rein water gewassen worden. Samuel, dat offer is geen goed offer. Het is niet stipt, niet strikt volgens de wet van Mozes. En toch Samuel offert dat offerlam geheel. Het is niet in stukken gehakt. We lezen ook niet dat het met water gewassen is. Hij offert het geheel. Ziet u me daar liggen, dat offerlam in zijn geheel op het brandofferaltaar. Net het paaslam, waarvan het ook gezegd wordt in het woord van God, dat geen been van het paaslam gebroken mag worden. Het mag niet in stukken gehakt worden. Samuel offert een offerlam. Een offerlam wat geheel is. Net als het paaslam. En ziet u dan de betekenis van dat offer wat Samuel brengt niet duidelijk worden? Is dit offer wat Samuel brengt, al is het misschien niet volgens de letter van de wet van Leviticus 1... geen grote aanduiding en heenwijzing naar het offer van het paaslam, naar de grote koning Jezus Christus, die geofferd werd als een onbevlekt en onbesmet lam, van wie het staat dat geen been van hem gebroken is. Waarom aarzelde Samuel? Waarom nam hij de tijd voordat hij bad om een offer te brengen? Waarom offerde hij dat lam geheel? Omdat Samuel het wist. Hij wist het uit eigen persoonlijke kennis. Omdat Samuel het ook aan het volk zichtbaar duidelijk wilde maken. Als ik bid, dan kan er geen enkele reden zijn in mij of in u waarom de Heere ons kan horen. Bidden kan ik alleen op grond van het offer, op grond van het lam. God kan alleen helpen in deze grote strijd, in deze dreigende ondergang, op grond van het paaslam, op grond van het offer. En dat betekent dat wanneer wij de Heere smeken om geestelijke zegeningen, vragen of hij op ons neer wil zien, dat wij van onszelf nooit iets goeds kunnen inbrengen. Dat wij uit onszelf geen goede werken aan de Heere kunnen aanbieden. Dat wij bij onszelf niets goeds bezitten. Dat we het moeten zeggen, Heere, wij hebben tegen u gezondigd. En als u in het recht zou treden en zou doen met ons naar onze zonde, u zou niet kunnen horen. Maar hoor nog om het bloed, om het paaslam dat geslacht is. Hoor nog om Jezus wil. Ziet u Samuel daar staan? Want de Joden in het Oud-Testamentische tijdvak baden meestal staande met opgeheven handen naar de hemel. Opgeheven handen, lege handen. Zo staat Samuel bij het altaar rookt. Lam wordt door het vuur verteerd. En Samuel heft de handen op en heft de ogen op naar de Heere. Heere, doe het niet om onzentwil, want dan kan het niet. Maar doe het om uw naams wil. En dan ziet u plotseling achter de biddende Samuel. Terwijl het volk de Heere aanroept. En Samuel in naam van het volk voorbidder is. Zie op ons in gunst van boven plotseling de hemel donker worden. Dikke wolken ballen zich samen. Bliksemflitsen komen uit het luchtruim. De Heere antwoordt. En door een uitgestrekte arm van Gods almachtige kracht slaat hij de Filistijnen neer. De Israëlieten hoeven zelf niet te vechten. Ze hebben geen zwaard nodig. Want als God strijdt, dan mag zijn kerk stil zijn. Dan worden de Filistijnen verslagen. En dan is het als in de dagen van ouds. Dan laat God zien, ik ben met u. Ik weet van u af. Ik zal uw vijanden verslaan. Ik ben u tot hulp. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Zo verhoort de Heere het gebed van het volk, het gebed van de voorbidder Samuel, die staat bij het rokende altaar, bij het offerlam. En daarin zien we het, dat de Heere aan armen, aan mensen in nood, aan schuldigen, die het zeggen moeten, ik heb tegen de Heere gezondigd, wil denken. Niet om iets in hun, niet om hun tranen, niet om hun bidden, maar alleen om het bloed van zijn lieve zoon. Om het bloed van zijn lieve zoon verslaat hij al de vijanden, verslaat hij al de machtigen die zich tegen zijn kerk en tegen zijn koninkrijk en tegen zijn zaak verheffen. En daarom zit er misschien vanmorgen iemand in de kerk die zegt, ja, wat u gezegd hebt, dat mag ik toch niet ontkennen. Er zijn toch vooral de laatste tijd misschien momenten geweest waarin ik zo heel diep vernederd ben. Zo bezorgd werd over mijn persoonlijk heil. Zo aangevallen werd, zo beschuldigd werd. En ik werd hoe langer hoe armer. Soms zeg ik het. In de eenzaamheid tegen de Heere. Heere, maar ik ben zo arm, zo leeg. U hebt een kerk, u hebt een volk, maar daar sta ik buiten. Ik heb tegen u gezondigd. Heere, hoe moet het nu? Maar in plaats dat het dichterbij komt, lijkt het wel alsof alle vijanden krachtiger worden. Alsof de zonde sterker wordt, de verleidingen groter worden, de twijfels dieper. In plaats van vooruit gaat het achteruit. Alle Filistijnen stormen op me af. Mijn beste vriend, hebt u de boodschap van het woord van vanmorgen niet gehoord? Die vijanden zijn machtig. En ze zullen u vernietigen. Tenzij de Heere zelf ingrijpt. En dat wil hij doen. En kan hij doen om het bloed van het grote paaslam. Zou er dan bij de Heere geen kracht zijn om die vijanden waardoor u bestormd wordt te vernietigen? Zou er dan bij de Heere geen kracht zijn om de zonde die zo sterk in u woedt, die zonde de kop in te drukken? Zou er dan bij de Heere geen kracht zijn om de onmogelijkheden waar u zo mee worstelt? Om het duisternis waarin u geen hand voor ogen kan zien te verbreken? Is voor de Heere iets te wonderlijk? Zijn naam is Helper. Hij is krachtig bevonden. een hulp in benauwdheid. O, zouden we in al ons getop en in al onze vragen dan niet de Heere te voet vallen met Samuel in Ebenezer. Heere, wees u mijn hulp. Zie op mij om het bloed van het verbond. Zie op mij in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, denk aan mij toch uit genade. Om uw goedheid ere te geven. Ach gemeente, in het bloed van de Heere Jezus. Daar is kracht. Daar is vergeving. Daar is genade. Daar is ruimte voor de grootste zondaar. Daar worden alle onmogelijkheden, alle raadsels van de ziel opgelost. En in dat bloed is er hulp, krachtige hulp, liefdevolle hulp, genadige hulp. Dat we dat bloed afsmeken. Dat bloed inroep. Dat bloed wat de Heer ook vandaag nog door de prediking van zijn woord wil laten druppen van de kansel, zegt Calvijn. Wanneer het woord bediend wordt, drupt het bloed van Christus van de kansel en valt als medicijn van het hart in verslagen en verwonde zielen. Want in het bloed van Christus is God helper, bevrijder, genade. En zo is er alle reden voor Samuel om een steen op te richten, een gedenksteen. Want als God wonderen doet, dan mogen we dat niet vergeten. We vergeten zo spoedig. Zeker de dingen die God doet. Want ons geheugen heeft zo onnoemelijk geleden door de zonde. We schrijven de dingen van God vaak in het zand. En onze eigen zorgen en vragen beitelen we in het marmer. En omdat Samuel weet hoe gemakkelijk de daden van God vergeten worden, hoe gemakkelijk Gods genadewerk vergeten wordt, richt hij een steen op. En die steen wordt ook opgericht met het oog op de toekomst. Opdat ze niet vergeten zouden. Dat is altijd weer het motief achter die gedenktekenen. U weet dat toen Israël door de Jordaan trok, Jozua 12 stenen oprichtte. Dat was een gedenkteken voor de toekomst. Opdat ze niet vergeten zouden. En zo is het ook met de steen op Ebenezer. Hier nu God genade bewezen heeft. Nu hij de vijanden verslagen heeft. Nu hij weer een God van genade en ontferming gebleken is in het leven van Israël. God die helper was in nood. Van die Gods en van zijn werken richten we de steen op. En zeggen we het. Opdat niemand het vergeten zou. Opdat het als een zichtbaar teken telkens weer een zichtbare herinnering is. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dit. Dat het volk van Israël er steeds aan herinnerd wordt door die steen. De Heere heeft nu geholpen. Hij heeft nu betoond dat hij uit genade op een volk dat schuld verslagen bij Mispa de Heere nodig had. Hij heeft nu betoond dat hij kan helpen en wil helpen. En die steen is het zichtbaar bewijs dat God ook in de toekomst wil helpen. Dat hij de God van hulp en de God van genade wil zijn. Maar er moet wel wat bijgezegd worden. En wat is dat? Dat is dit. God wil de God van Ebenezer zijn en blijven voor Israël. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. God wil voor zijn kerk de God van Ebenezer blijven. De God die helpt in nood. De God die redt.
De God die sterkt. De God die de weg baant, ook door de wildernis. Mits zijn kerk niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Daarom is de steen Ebenezer voor Gods volk ook een waarschuwing. God wil tot hulp, God wil nabij zijn. Maar wijk niet van zijn wegen af, dwaal niet van zijn paden af. Zoek het spoor der dwaasheid niet. Kinderen van God, als de Heere in uw leven misschien vele malen de God van Ebenezer geweest is. Wat is het erg als u van de Heere afdwaalt. Want dan moet de Heere zich weer terugtrekken. Zijn aangezicht verbergen. Ziet u het niet in uw eigen leven, die stenen die als opgerichte tekenen staan. Toen heeft God gesproken. Toen heeft God gesproken. Hij is mij tot hulp geweest. Misschien kan u wel tijden noemen in uw eigen leven. Waarin door zijn woord, wat aan uw hart werd toegepast, de Heer het bijzonder liet zien dat hij om Christus wil in het bloed aan u gedacht. Waarom is het zo donker? Waarom lijken de stenen Ebenezer zo in de nacht en in de nevel gehuld? Is het niet omdat u van het spoor der waarheid afgedwaald ben in het spoor der dwaasheid. Als dat zo is, vergeet de stenen, de tekenen van Gods goedheid niet. De steen Ebenezer. Maar buig uw knieën. In herinnering aan wat God in het verleden gedaan hebt. En beleid hem al uw afdwalingen en uw zonden. Pleitend of hij om het bloed weer terug wil komen. Pleitend of hij om zijn naams wil weer aan u wil denken. Want God is de helper van zijn kerk. De steen Ebenezer die hoog staat opgericht in de vlakte van Ebenezer is het zichtbare bewijs. Hij die tot hulp was, kind van God, zal tot hulp blijven. Hij is dezelfde. Hij verandert niet. Zelfs als zijn kinderen door donker gaan. Zelfs als zijn kinderen aangevochten worden. Zelfs als ze afdwalen. Hij die Israëls kracht en Israëls sterkte is, verandert niet. Waarom niet? Omdat hij niet veranderen kan. Want hij is God. En omdat er in de hemel der hemelen een grote voorbidder staat. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Een grotere voorbidder dan Samuel. Een grotere voorbidder dan welke andere Bijbelse figuur ook. De Heere Jezus Christus zelf. Christus is de hemelen ingegaan, zegt de apostel. En is nu bij God voor ons. Om altijd voor zijn kerk te bidden. Christus laat de littekenen, als ik het zo zeggen mag, in zijn handen zien in de hemel. En hij zegt het, Vader, ik heb voor hen betaald. Ik ben als een offer geslacht. Ik ben de dood ingegaan. Vader, gedenk aan hen. Ontferm u over hen. Vernietig de vijanden. Red hen, sterk hen, leid hen. Zo bidt Christus voor zijn kerk. En daarom zal die kerk nooit omkomen. Maar altijd door de God van Ebenezer, om het bloed van Ebenezer, worden gedacht. Hij zal ze niet vergeten, niet begeven, niet verlaten. De biddende hoge priester. Die is het inderdaad om wie God hulp bewijst aan zijn kerk. Ja, zegt iemand, en dat tenslotte. Ja, zegt iemand, maar Christus bidt in de hemel. Christus bidt als de grotere dan Samuel in de hemel, pleitend op zijn eigen bloed. Dat zijn volk beschermd mag worden. Dat zijn volk gered mag worden, geholpen mag worden. Maar dominee, dat is voor Gods volk. En daar sta ik buiten. Moet u eens even luisteren. Hoe staat het nou in de Bijbel? Christus bidt. Christus bidt. Voor wie? Voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Dat is waar. Dat zijn Gods kinderen. Maar nu moeten we in Johannes 17 eens verder lezen. Want de Heere werkt dat verder uit. Dan staat er dit. Ik bid niet alleen voor deze. Dat zijn voor de mensen die al tot bekering gekomen zijn. Maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij geloven zullen. Christus bidt voor zijn kerk. Maar dat betekent niet alleen voor degenen die al bekeerd zijn. Het betekent ook degene die nog bekeerd moeten worden. Zult u het niet vergeten? Christus bidt voor zijn volk dat kennis van de waarheid heeft. Maar hij bidt ook voor degene die naar zijn voornemen nog toegebracht moeten worden. Christus bidt op dit ogenblik voor degene die nog binnen de schaapskooi moeten komen. Gemeente, zouden we samen de God van Ebenezer niet te voet vallen en vragen of die grote koning bidden mag, dat er onder ons, onder uw kinderen, uw kleinkinderen, velen mogen worden toegebracht, die het straks mogen zeggen: Ebenezer, tot hiertoe heeft deze Heere ons, mij geholpen. Dat is genade. Genade alleen. Amen.
verenigen we ons in dankgebed. Heere, uw naam zeggen we eerbiedig dank dat u dat woord gegeven hebt. Dat het nu voor verloren zondaren, voor Adams kinderen mogelijk is. Heere, we hebben het gehoord, het portret is getekend. Die Israëlieten, dat zijn wij. Blind voorthollend in de weg van de zonde. O, geef dat uw woord zo zijn kracht mag doen, dat zij die nog blind voortleven, op Ebenezer terecht mogen komen. Om u te voeten mogen vallen en in alle vragen van het leven mogen smeken om die genade. En als dan alles losbarst, Heere, wil u uzelf dan niet onbetuigd laten, maar door de onmogelijkheden, door de aanvallen, door de vrees heen, uzelf openbaren als een God van hulp. Grote koning, die bidt voor uw volk, bidt voor degenen die toegebracht zijn, maar die ook bidt voor degenen die nog toegebracht mogen worden. We bidden u, Heere, wil u geven dat velen onder ons op het slagveld van vrije genade mogen vallen en mogen worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Wil u pleitend op uw eigen bloed uw koninkrijk onder ons uitbreiden en bevestigen. Heer, het is onverdiend, maar doe het uit genade. Doe het om Jezus wil. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, ook in dit uur. U hebt ons gesterkt en geholpen. Zegen u dan ook het woord, gebracht in alle gebrek. En vergeef onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 118, het zevende vers. 118 vers 7. In vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.